We willen graag met elkaar gaan lezen uit Ezechiël 3. Vanaf het 16e vers. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 81. Vers 9. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Och dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. En vers 15. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen, och had Israëls zaad op mijn effenpaan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Psalm 81, vers 9 en vers 15. Lezen uit Ezechiël 3 vanaf vers 16. Het gebeurde nu ten einde van 7 dagen dat het woord des Heeren tot mij geschieden, zeggende: Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddelozen zeg: gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om de goddelozen van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Doch, als gij de goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert en onrecht doet, en ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven. Omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. En zijn gerechtigheden die hij had gedaan, zullen niet gedacht worden, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Doch, als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondige, en hij niet zondigt, hij zal zekerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd is, en gij hebt uw ziel bevrijd. En de hand des Heeren was daar op mij, en hij zeide tot mij, maak u op, ga uit in de vallei, en ik zal daar met u spreken. En ik maakte mij op en ging uit in de vallei en zie, de heerlijkheid des Heeren stond al daar, gelijk de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier Gebar. En ik viel op mijn aangezicht. Toen kwam de geest in mij en stelde mij op mijn voeten. En hij sprak met mij en hij zeide tot mij, ga, besluit u binnen uw huis. Want u aangaande, mensenkind, zie, zij zouden dikke touwen aan u leggen en zij zouden u daarmede binden. Daarom zult gij niet uitgaan in het midden van hen. En ik zal uw tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij stom worden zult. En zult hun niet zijn tot een bestraffende man, want zij zijn een wederspannig huis. Maar als ik met u spreken zal, zal ik uw mond open doen. En gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere, wie hoort, die horen, en wie het laat, die laten het, want zij zijn een wederspannig huis. Samen bidden om een zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel, daaraan is alles gelegen, aan uw zegen en aan uw hulp. En aan uw kracht, die u zelf beloofd hebt te vervullen in onze zwakheid. Maar Heere, wie zal er vanavond kunnen spreken? Want wie zal voor u, de Heilige, de Almachtige God, kunnen bestaan? Geen mens immers. U bent heilig en rechtvaardig. U moet de zonde haten met een grondeloze haat. En u moet ze straffen met een eeuwige straf, o God. En daarom als u vanavond in het recht gaat treden en gaat gadeslaan al onze ongerechtigheden, ach Heere, wie van ons zal dan bestaan? En daarom, o Heere, als u Jesaja roept, dan schrikt hij en beeft hij. En moet hij het belijden dat hij is een man van onreine lippen. Maar o Heere, als u dan die engel zendt, met die kool van het altaar en de lippen van Jesaja aanroert en hem al zijn zonden en al zijn ongerechtigheden vergeeft. O, wat wordt daar dan een verlangen geboren bij Jesaja? Wat komt daar die hartstochtelijke liefde tot u en tot de eer van uw naam? En wat roept hij het dan uit? Zend mij heen. En o Heer, als u ons dan vanavond hier laat staan, met handen vol schuld, dan moet onze mond dicht gaan. Maar als u vanavond al onze zonden van ons neemt, door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, o mag het dan zijn dat onze mond steeds over zal lopen van uw eer, zoals een bron zich uitstort op de velden. O Heere, wat een ontzaglijk onderwerp vanavond, dat u goedertierenlijk verkondigers uitzendt, van die zeer blijde, van die zeer zoete, van die zeer zalige boodschap, dat er genade is, niet ten koste van uw recht, maar genade door recht. Geen genade ten koste van uw rechtvaardigheid, maar genade in de weg van vervulling van al uw deugden. O Heere, mag het dan vanavond zijn dat wij door al uw deugden worden aangespoord, dat we vanavond helemaal volgegoten mogen worden, stuk voor stuk, hoofd voor hoofd, met uw grote liefde. Ach, Heere, want wij zitten vol boosheid en vol haat en vol nijd en vol gierigheid en vol vuile lusten. Maar ach, Heere, neem al het ons eens weg en vervul ons met het Uwe, opdat wij ons vanavond voor het eerst of steeds weer opnieuw in U mogen verblijden. U, die naar waarde nooit te danken bent. O Heere, geef dan vanavond aan Arons en Hurs, opdat in die grote strijd die ook vanavond moet worden uitgestreden, een zaak van leven en dood, omringd door legioenen van duivelen, maar ook omringd door legioenen van engelen. En wilt u dan vanavond, o Heer Jezus Christus, dwars door alles heen rijden, op dat woord van uw waarheid, op dat witte paard, overwinnende, op dat u overwon. Leg dan pijlen op de pees en schiet ze af in harten van zondaren, opdat ze zouden uitroepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren, maar ook door genade mogen leren uitroepen, behouden, behouden, voor eeuwig behouden. Heere, doe het dan vanavond. Geef ons alles wat we nodig hebben. Ontferm u over ons, ook over de kinderen. Geef dat ze het vanavond zouden mogen begrijpen. Mogen de woorden zo worden uitgesproken dat ze het met hun verstand kunnen bevatten, maar veel meer. Mag het ingang vinden in hun harten. Opdat ze u zouden mogen vrezen, zo jong, u niet zo waard bent, om Jezus wil. Amen. Door het lezen van dat gedeelte van Ezechiël 3, heb ik de neiging om daar ook wat over te zeggen, want wat is dat een indrukwekkend hoofdstuk. Maar ik zal het voor nu even laten liggen en komt waarschijnlijk nog wel vanavond terug. Ik wilde met u verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. Deze vierde lezing waarin we met name willen stilstaan bij artikel 3. Artikel 3 van het eerste hoofdstuk van de leer. Waar gehandeld wordt over de goddelijke verkiezing en de verwerping. En daar lezen we in artikel 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Tot zover. Ik weet niet of u dat ook hebt, maar als u zo die Dordtse leerregels zo wat doorleest, zo die eerste artikelen, als we daar met elkaar wat kennis mee gemaakt hebben, dan zou ik willen zeggen, het is alsof het alles druipt van de liefde. De Dordtse leerregels worden heel vaak gezien als een artikel wat, een belijdenisgeschrift wat handelt over de verkiezingen, over de verwerpingen. Daarom is het per definitie al onaangenaam en wordt het weinig gelezen, met weinig smaak. Maar als we zo met elkaar die eerste artikelen hebben doorgewandeld, dan nogmaals, dan druipt het alles van de liefde. Als we in artikel 1 hebben gehoord hoe de mens naar het rechtvaardig oordeel van God, de eeuwige vloek en de eeuwige dood schuldig is. Als we hebben gehoord dat God rechtvaardig is. En dat hij de zonde moet straffen. En dat hij het ganse menselijke geslacht in de vervloeking had kunnen laten liggen. Dat God alle mensen door de zonde had kunnen verdoemen. We hebben de vorige keer ook gehoord dat God daardoor niets minder zou worden. Dat hij in zijn drie-enige drievuldigheid, zo'n mooi woord hè, vuldig, volheid, de volheid van de drie-eenheid, had geen mens nodig en geen wereld nodig. God is volmaakt in zichzelf, volmaakt gelukkig. En dan horen we van die wereld verloren in schuld en dan horen we van gedachten des vredes. Hoe God uit dat ganse menselijke geslacht zich een kerk heeft verkoren om tot de zaligheid te brengen. En hoe dat dan heeft moeten gaan, hebben we de vorige keer gehoord, dat daarin de liefde Gods geopenbaard is, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. We hebben gehoord de vorige keer dat grote verschil tussen die gitzwarte duisternis van onze verlorenheid, die beangstigende werkelijkheid van onze vijandschap, dat opstaan tegen God, dat haten van God, en dat roepen tot God met onze woorden, of in ieder geval met onze daden, van de kennis van zijn wegen helemaal geen lust hebben, dat we hem niet willen kennen, hem niet willen zoeken, hem niet willen dienen, dat we zijn gemeenschap, zoals die in het paradijs genoten werd, helemaal niet missen. Wij willen God niet dienen en God niet kennen. En stel eens voor dat er nou vanuit de hemel een bericht zou komen en u zou de keuze gelaten worden dat het mogelijk zou zijn om hier op aarde eeuwig te leven. Dat God de hemel zou houden en u de aarde. En de Heer zou zeggen, dan hoeft u niet te sterven. En dan mag u voor altijd op de aarde blijven en dan neem ik de hemel. Nou, voor menig mens is dat de grote uitkomst. Houdt u dat maar, dan houden wij de wereld wel. Maar nee, de liefde van God is zo groot en uit zich in het diepe verlangen om de gemeenschap met die verloren mensen weer te herstellen. God wil weer met die mens gemeenschap hebben. En dan heb ik de neiging om daar weer op in te gaan, op die mens, hè. Dat God vanuit de hemel met zijn alziend oog die aarde doorwandelt. En dan ziet hij daar ergens in de achterbuurten, in een oud huisje, ziet hij daar een drugsverslaafde zitten. Die helemaal verteerd is van zijn verslaving. En alleen maar leeft voor zijn volgende kick en voor zijn volgende shotje. En God ziet dat. En God wil verzoend zijn met zo'n monstermens, die te lelijk is om aan te zien voor ons. Tanden kapot en de huid lelijk en helemaal vlekkig. En nou, vult u maar in. Daar is niks aan. Maar God heeft gedachten, dus vredes gehad met die hele lelijke, verloren, verworde mens. En als we dan zo nou eens daarop door zouden gaan en u zou eens zo naar de achterbuurt in Amsterdam gaan. En daar vinden we bijvoorbeeld een vrouw die als hoer leeft. En u zegt, ik moet er niets mee te maken hebben, ik wil er niets van weten. En God heeft gedachten des vredes gehad om een Rahab te hoer. Die een smerig, goddeloos leven leidde, eeuwig zalig te maken. God heeft verlangen gehad om met Rahab in de eeuwigheid gemeenschap te oefenen. En Manasse, ook zo'n monsterman, met een godzalige vader. En die zo'n haat heeft tegen God en tegen zijn dienaren, dat hij naar verluidt Jesaja in een holle boom heeft gestopt en Jesaja in stukken heeft laten zagen. Zo die boom in stukjes en Jesaja ermee ook in stukjes. En God heeft dat gezien van eeuwigheid. Wat een monster die Manasse was. En God heeft gezegd, ik heb gedachten des vredes en niet des kwaads. Ik wil gemeenschap oefenen met Manasse. Tot in alle eeuwigheid. En nou ja, moet ik doorgaan. Dat is de mens. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief heeft hij Rahab de hoer gehad. Zo lief heeft hij Manasse gehad. Zo lief heeft hij die man daar in het tolhuis gehad, die alles besteelt en beliegt en bedriegt. Zo lief dat hij zijn eigen, lieve, enige zoon ervoor heeft willen geven. Dat staat er. Hierin is de liefde Gods geopenbaar, dat hij zijn enige geboren, zijn lieveling, heeft willen geven. En de climax daarvan vinden we als het ware op Golgotha. En daar zien we Christus aan het kruis. En dan aan twee zijden moordenaars. En dan zien we dat de liefde van God de Vader van eeuwigheid zelfs is gevloeid tot een moordenaar. Waardoor die man daarnaast Christus opeens gaat belijden door het werk van Gods geest, wij toch rechtvaardiglijk. Wij lijden nadat we het verdiend hebben. God doet geen onrecht dat wij hier hangen, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Daar zie je dat de liefde van God zich uitstrekt, zelfs tot moordenaars. Nou, het moet de moordenaar maar zijn van je vader of van je moeder, toch? Het moet de moordenaar maar zijn van je kind of van je beste vriend, toch? Dat je bij het graf hebt gestaan van je vader. Die is vermoord. En een poosje later hoor je uit de mond van de zaligmaker tegen die moordenaar: heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Jij met het bloed nog druipend aan je handen zult heden met een enkel uur bij mij in de hemel zijn. Waarom? Ik hang hier te lijden en te sterven, omdat ik van eeuwigheid het verlangen heb gehad om de gemeenschap met jou, moordenaar, te herstellen. Ziet u? Hierin is de liefde Gods geopenbaard. En tegelijkertijd merk je, misschien merkt u het al bij uzelf, dat de liefde van God ook direct wrevel en boosheid opwekt. Want ja, kijk eens, dat de Heere van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad over u. Ja, dat begrijpt u misschien wel. Zeg, ja, maar ik zoek de Heere ook mijn hele leven al. En ik ga naar catechisatie en ik leer me vragen trouw en ik ben lief op school. Ja, dat de Heere naar mij omkijkt, ja, dat begrijp ik. Maar dat de Heere om heeft gezien naar een Manasse. En naar een hoer. En naar een tollenaar, dat begrijp ik niet hoor. Sterker nog, daar word ik eigenlijk boos om, toch? Maar dat is de liefde van God. En daarom, kijk, daar wordt natuurlijk, komt heel veel tegenop vandaag de dag. Ja, waarom moet je nou eigenlijk weten dat je zondaar bent? En waarom moet je nou weten dat je slecht bent? Nou, waarom moet je weten dat je slecht bent? Omdat je anders woest wordt van genade. Als je nooit slechter bent geworden dan David, dan kun je niet leven met het feit dat God David de man naar zijn hart noemt. Terwijl die Uria zijn lieve vrouw heeft afgenomen. En Uria heeft vermoord. Dat kun je alleen maar verdragen, deze liefde van God, als je zelf een David bent. En zelf een Rahab. Niet in de uitleving, maar in de inleving. Ziet u? Dat is de liefde van God. Daarin geopenbaard dat hij zijn zoon gezonden heeft. Die is de wereld ingegaan. En waartoe is hij de wereld ingegaan? Wel dat u hem zou ontvangen. Het is de gave van God, die is de wereld ingezonden opdat u hem zou aannemen. Opdat u hem zou omhelzen. Opdat u hem uw een en uw al zou vinden. Daartoe is hij in de wereld gezonden, dat hebben we vorige keer gehoord. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Wat is geloven? Dat is aannemen. Dat is het geloof verenigt zich met Christus. Dat geloof zijn de voeten die tot deze zaligheid van God gezonden vlucht enzovoorts. Dat is het geloof. Dus daartoe is hij in de wereld gezonden. Nou ja, zo is hij gekomen tot het zijne. Lees maar in Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijne. Tot de zijnen. En maak het maar af. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Niet omhelst. Niet tot hem gevlucht. Zich niet met hem door het geloof verenigd. Maar hem verworpen. Luidkeels geroepen. Kruist hem. Weg met hem. We willen hem niet. Dat hebben wij gedaan met die liefde van God. Dat hebben de Joden gedaan met Gods liefde. Vertrapt, vertreden, bespuugd, bespot. U en ik. Dat doen wij met Gods liefde. Dus we moeten niet alleen blijven staan bij dat wonderlijke, heerlijke, dat God zijn Zoon gezonden heeft. Wat een liefde toch. En dat is niet uit te wonderen. Maar maak dan ook de volgende stap. En wat hebt u daarmee gedaan? Nou, niets anders van nature dan hem verwerpen. En daarom, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, opdat die mensen die niet op Christus zitten te wachten, die hem niet willen aannemen, die hem niet willen zoeken, opdat die toch tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. God zendt die verkondigers omdat er anders van die heerlijke zaligheid die is aangebracht, zoals we het vorige keer gehoord hebben, door Christus, die hele gerechtigheid die hij heeft verworven, daar krijgt niemand deel aan, omdat niemand die wil. En daarom zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, opdat heel de wereld het horen zou. Dat God gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Dat God verzoend wil zijn met zondaren door Christus. Dat is de boodschap die de wereld moet ingaan. Goedertierenlijk verkondigers van een zeer blijde boodschap. En let er goed op, die zendt God. God zendt die verkondigers. Ik heb de vorige keer uitvoerig geprobeerd om dat te laten zien aan u, dat die hele zaligheid, dat hele heilswerk wat al 6000 jaar lang bezig is, dat dat een geweldige inspanning is, met eerbied gesproken, van God om die zondaren tot de zaligheid te brengen. Dat het voor de Heere veel eenvoudiger had geweest om al die mensen weg te werpen en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. Met nieuwe mensen. Gehoorzame mensen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft alles gegeven tot aan zijn eigen zoon toe, om uit dat verloren geslacht zich toch een kerk te vergaderen die zijn lof gaat verkondigen. En in het verlengde daarvan zendt de Heere ook die verkondigers. Dat is ook met eerbied gesproken de inspanning die de Heere wil leveren om u zalig te maken. En daarom zei ik al, ook vanavond weer, in al die artikelen, het druipt alles van de liefde. Dat God verkondigers zendt, dat hij ze roept, zoals we lazen bij Ezechiël en bij Jesaja en bij de discipelen, dat is ook al een geweldige krachtsinspanning van God, met eerbied gesproken. Want er is helemaal niemand bereid om het evangelie te gaan verkondigen. Er is helemaal niemand gewillig om dat woord te gaan verbreiden. Dus de Heer heeft ook daarin weer, met eerbied gesproken, weer alles aan gedaan om zich een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht te verwerven, om dat evangelie te gaan verkondigen. Nou ja, als je alleen al zou kijken in de evangeliën, hoeveel moeite de Heer Jezus heeft gehad om zijn discipelen in die 3 jaar klaar te maken voor het bedienen van dat evangelie. Je hoort Heer Jezus op een moment verzuchten: hebt gij geen geloof? Bijvoorbeeld, de Heer Jezus is eindeloos bezig geweest om ze te overtuigen, om ze te leren, om ze te leiden, om geschikt te worden, om zijn dienaren te zijn. Nou, en dan zou je zeggen, na 3 jaar studie, dan zijn ze toch bijna zover. En dan komt het erop aan en dan verloochent Petrus de Heer Jezus. Dan zie je het weer, ook dat is liefde, dat er nog dienaren uitgaan in ons land. Dat is niet klein te krijgen. Die zendt God. En daar wil ik vanavond allereerst iets over zeggen. Over die zending. En misschien zegt u, ja, wat voegt dat nou voor mij nou helemaal allemaal toe? Ik ben misschien bijvoorbeeld een vrouw en ik voel me toch niet geroepen om dominee te worden. Nee, maar als u ziet wat God doet om dat evangelie te laten verkondigen, daar ligt ook al zo'n verwondering in. Ik hoop dat de Heer dat vanavond voor u openlegt. Dat u gaat zien door die dienaren heen Gods handelen, wat gericht is op uw zaligheid. Het eerste, als het gaat over die zending, het is noodzakelijk dat God die dienaren zendt. Want hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Er is op de hele wereld niet één man te vinden die uit zichzelf bereid en geschikt is om het woord te gaan verkondigen. Dus als God niet zendt, wordt er niet gepredikt. Als God de mond niet opent, wordt er niet gesproken. We lazen het in Ezechiël. Dan zegt de Heer in het 26e vers: ik zal uw tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij stom zult worden. En zult hun niet zijn tot een bestraffende man, want zij zijn een wederspannig huis. Dus als de Heer de tong van zijn dienaren vastmaakt, aan hun gehemelte doet kleven, is er geen stem meer tot u. En wee het volk waar geen dienaren meer naar worden uitgezonden. Waar geen stem meer tot klinkt. Wee u dan en wee uw kinderen. Want zonder het middel van de bediening van het evangelie wordt u niet zalig. Dus dat is nogal wat. Dus ze moeten gezonden worden. En ten tweede, niemand mag ook die eer voor zichzelf aannemen om te gaan prediken, maar diegenen moeten van God geroepen worden. Lezen we in Hebreeën 5. En dan het tweede, het karakter van die zending, dat is een goedertierenzending. En ik heb eens wat onderzoek gedaan naar dat woordje goedertieren. Wat betekent dat nou eigenlijk? En dan kun je heel ver terug in allerlei oude geschriften en woordenboeken. Wat betekent dat nou? God zendt goedaardig, zachtaardig, welwillend en welgezind zijn dienaren uit. Dus dat ze uitgaan, dat is een blijk van Gods goedaardigheid, van Gods zachtaardigheid, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Dat is die welwillendheid en die welgezindheid waarmee God ze uitzendt, goedertierenlijk. En zo gaan zij ook in de voetsporen van de vredevorst, die zelf tot hen gezegd heeft: vrede zij u lieden. Dus de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: ik geef jullie eerst mijn vrede. En dan gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Dus zij gaan uit met vrede. En met aangename rust, als schapen onder de wolven. Levensgevaarlijk werk. En toch krijgen ze vrede mee. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Dat blijft op u, wat er ook gebeurt, wat er ook tegenop komt. Als u in mijn bediening arbeidt, dan leg ik daar vrede over. Heel teer. Het is ook een liefdeszending. We zien dat heel mooi als de Heer Jezus Petrus weer herbevestigt in zijn roeping. Nadat hij heeft verloochend, dan gaat de Heer Jezus tot drie keer toe vragen: Petrus, heb je me lief? Hebt gij mij lief? Ja, Heer. Gij weet dat ik u lief heb. Hoe dan, mijn schaap? Petrus, heb je mij lief? Ja. Nou, wijd dan mijn lammeren. Petrus, heb je me echt lief? Ja, u weet toch dat ik u lief heb, heren? Ga dan maar. Ga dan maar de weide in. Het is niet alleen een zending van vrede, maar ook een zending van liefde. En dan hoor ik de apostel zeggen: de liefde van Christus drinkt ons. Als het ware door de liefde aangespoord en aangegord, onder Gods vrede en zegen gaan ze uit
u ten goede. Wat een genade van God dat hij dat doet. Maar het is ook tegelijkertijd een hele ernstige zending. Ze komen tot u. Waarom? Wel, zegt Paulus in 2 Korinther 5, de schrik des Heren is het. Wij weten de schrik des Heren en daarom bewegen wij uw lieden tot het geloof. Dus jazeker, wij gaan uit onder de vrede, door de liefde aangespoord, maar ook direct met de wetenschap dat het een zaak is van leven en dood. Een zaak is van eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, of eeuwig branden in de vlammen van de hel. Eeuwig zingen met de woorden op uw mond en lippen van Gods grootheid en van Gods goedheid en van Gods genade. Of eeuwig die tong te moeten kauwen. En tussen die eeuwige heerlijkheid en die eeuwige rampzaligheid staat die dienaar. En van die zijde wordt hij door de liefde en de vrede gedrongen. En van die zijde wordt hij door de ernst van de zaak gedrongen. Ook als u het niet wil horen, gaan ze toch door. En ook al is de boodschap misschien niet populair, ze gaan toch door. Door al uw liefde en al uw deugden aangespoord, maar ook door de schrik aangespoord. Want we hebben het zojuist gelezen met elkaar uit Ezechiël 3. Dat de Heer dat bloed van de hand van die dienaren gaat afeisen. Dus die dienaren nemen het ernstig, maar God neemt het hoogst ernstig. Als u niet uitgaat, als u niet waarschuwt, dan ga ik dat bloed van uw hand afeisen. Dan ga ik met u in het gericht treden. En dan ga ik u ter verantwoording roepen, mijn knecht. Ziet u hierachter Gods grote liefde en Gods grote bewogenheid met de zaligheid van uw ziel? Of ziet u het niet? Hoe God van alle eeuwen lang uit alle hoeken en gaten van de samenleving mannen, Calvijn zegt mannetjes uit het stof verrezen, trekt en gaat gebruiken tot uw zaligheid. En bij oudvaders lezen we dat soms zo mooi, dat die dienaren worden vergeleken met een kaars. Nou, u hebt uw leven en dat brandt u op in de zonde en in allerlei drukte en carrière enzovoort. En God zegt, maar het leven van mijn dienaren, dat is mijn kaars en die steek ik aan. En hoe feller ze branden, hoe eerder ze op zijn. Opdat u een licht zou opgaan in de duisternis. En zo zijn die mannen, hè, die, ja, Andrew Gray en dat soort mannen, die hebben zo fel mogen schijnen. Dat ze met een paar jaar overleden waren, helemaal opgebrand in Gods dienst. Maar velen tot een licht geweest. Die boeken moet je lezen. Bijvoorbeeld over Whitefield. Totaal uitgeput van het preken. En dan komt hij thuis en dan zitten er weer mensen in de woonkamer. Wil u nu nog één keer wat zeggen? Dan gaat hij half de trap op. Zo moe, ik moet echt naar bed. Halfwege de trap keert zich om. Ach, kan ze toch zo niet laten. Hè? En toch nog preken. En daarna is die man overleden van uitputting. Maar hij moest die mensen verkondigen. Kon niet anders. John Bunyan. Ook zo'n vredezoeker. Die man is onderweg op een paard in de stromende regen een grote reis gemaakt om ergens weer te helpen een ruzie bij te leggen. Krijgt longontsteking en sterft. Nou, we hadden vandaag misschien gezegd, nou ze kijken maar met die ruzie. Ik ga de regen niet in. Maar ze gaven hun leven ervoor. Dan moet je op die mensen staren, maar dan moet je op God staren. Die dat doet. Die mensen daartoe aan God. Een ernstige zending. En tegelijkertijd ook een hele veilige zending. Want de Heer zegt tegen zijn discipelen, de Heer Jezus, hij zegt, allereerst, mij is gegeven alle macht op hemel, in hemel en op aarde. Ik ben de Kyrios, de regeerder, en alle dingen zijn in mijn hand. Ik regeer. Vervolgens ga heen, predik het evangelie, alle creaturen, overal naartoe gaan. Maar denk erom, het is een hele veilige reis, want zie, ik ben met u, lieden. Al de dagen van uw leven, tot aan de voleinding der wereld. Daar zie je heel mooi, hij laat eerst zien, ik ben de Kyrios, alle dingen zijn in mijn hand. Ga maar die wereld in, levensgevaarlijk. Zeker in die tijd. Maar ik ben met u. Ik ga met u mee. En dan niet tot het eind van uw leven. Maar tot het einde van de wereld. Dus dat geldt alle dienaren. Dat u meegaat. Als u een dienaar ontmoet van Christus. Ontmoet u in hem Christus. En die gaan dan uit met een goede tieren, lieflijke boodschap. U mag er nooit aan twijfelen. Als Gods dienaar tot u komt, is het met het oog op uw behoud. Opdat u zalig zou worden. Daar gaat het om. Daar draait het om. En daarom hebben we in Jesaja 52 ook vorige week gehoord, hè, dat het lieflijke voeten zijn van die evangeliedienaren. Die het goede boodschappen, die de vrede doen horen. Die een goede boodschap brengen van het goede, die het heil doen horen. Tot alle mensen. En de Heere zegt tegen Jesaja, als die wordt uitgezonden om te gaan preken, troost, troost mijn volk. Roept haar toe. Dat haar strijd vervuld is. Dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ga maar met een troostboodschap. Niet alleen, maar zeker ook een troostboodschap. En dan nog wat. Als die dienaren worden uitgezonden, dan wordt het niet aan hun eigen bedenken overgegeven. Wanneer ze gaan. Waarheen ze gaan. We lezen in de belijdenis, God zendt ze uit tot wie hij wil en wanneer hij wil. En dat is heel opmerkelijk als we lezen in Handelingen 16, hoe Paulus daar op zendingsreis is. Dan zal ik u eens even iets voorlezen, dat is heel mooi. Dan lezen we, als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. Dus ze gingen op Gods bevel naar Azië om het evangelie te prediken aan alle creaturen in Azië. En de Heilige Geest verhindert het. Dat mag niet. En dan te Mysië gekomen zijn, de poogden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. Is dat in Azië? Oh, kan niet. Bithynië? Dat kan weer niet. En dan s'nachts, dan gaat Paulus dromen. En dan staat er opeens een Macedonisch man. En die zegt, kom over en help ons. En dan staat er in Handelingen 16, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om denzelven het evangelie te verkondigen. God zegt, niet naar Azië, niet naar Bithynië, je gaat naar Europa. Je gaat naar Macedonië. Je gaat het evangelie verkondigen op het werelddeel, het continent waar wij op leven. Zie je Gods liefde? Dat Paulus naar Macedonië moest om het evangelie te verkondigen, waardoor menselijk wijs gesproken wij nu ook weten van het evangelie. Zo zie je het, de roeping is algemeen, de zending is algemeen, predik het evangelie alle creaturen en toch gaan ze specifiek precies daarheen waar God ze willen hebben. En dat is enerzijds moedgevend en aan de andere zijde is dat ook direct iets waar u over na moet denken. Want u hebt misschien nu wel een leraar en een predikant waar je je erg mee verbonden voelt en blij mee bent. Van God toegelaten om bij u het evangelie te prediken. Maar als de Heere straks zegt, ik laat het u niet toe om hier langer te zijn. U moet ergens anders naartoe gaan. Dan gaan ze ergens anders naartoe. En dat lees ook bij Ezechiël. Dat de Heere zegt, ze luisteren niet. Ze bekeren zich niet. Dus ik neem u, ik sluit uw mond. Dan hou je de dominee wel, maar hij zegt niks meer. Nou, dat is net zo erg. Dus dat is soeverein. Gods soevereiniteit blijkt ook daarin. En dan nog wat. die zending is een zending met autoriteit. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort de Vader in de hemel, die mij gezonden heeft. Dus als een dienaar van het evangelie tot u komt, dan moet u ernaar luisteren als was het Gods stem. Als kwam Christus tot u. Dat is de autoriteit. En als u die dienaar verwerpt, moet u wel toetsen aan het woord, hè, of die het woord preekt. Hè. Maar als die dienaar Gods woord preekt en u verwerpt hem, dan verwerpt u in die dienaar Christus. Die uitzending, die zending door God, is ook met bevel van volharding. Paulus schrijft aan Timotheus, predik het woord, houd aan, tijdiglijk. Timotheus, je moet preken, tijdiglijk. Als de mensen erop zitten te wachten, moet je preken. Als ze zeggen, komt u hier preken, dan moet je gaan. Dat is tijdiglijk. Maar ook ontijdiglijk, als ze niet willen dat je komt. Als ze liever hebben dat je je mond houdt. Als je je al aankijkt op een verjaardag, met zo'n blik van, je begint er niet over, hè? Dan toch doen, ontijdiglijk, ook dan. En dan moet je wederleggen, bestraffen, vermanen in alle langmoedigheid en leer. Dus dat moet je ook met langmoedigheid, met geduld doen, met verdraagzaamheid en liefde en vrede, maar niet ophouden, toch doorgaan, altijd doorgaan. Dat gaat hun ziel aan. Het is ook een zending die gericht is in de eerste plaats niet op u, maar op God. God wil dat die dienaren zijn getuigen zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat hier ook kinderen zijn die zeggen, ja, ik zou best wel eens, hè, als de Heer Jezus nou nog op aarde zou leven, dan zou ik naar hem toe gaan, dan zou ik wel eens met hem willen praten, ik zou wel eens willen horen wat hij nou zou zeggen. Nou ja, dat is helemaal niet moeilijk. Want de Heer Jezus spreekt nog steeds door die dienaren. Die zijn zijn getuigen. En wat is een getuige nog meer? Een getuige spreekt over datgene wat hij gezien heeft, toch? Als er ergens een ongeluk gebeurd is, en dan zoekt de politie naar getuigen. Hoe is het gegaan? Heb je het gezien? Reed hij te hard? Reed hij door rood? En als je het echt gezien hebt, dan mag je getuigenverklaring afleggen en dan kan de politie dan het onderzoek mee doen. En dat is met die dienaren ook zo. Die zijn zijn getuigen, in de zin dat ze zijn boodschap verkondigen, maar ze zijn ook zijn getuigen van wat ze zelf hebben gezien. Hoort u het Johannes zeggen? Wat wij met onze handen getast hebben, wat wij geproefd hebben, wat we gesmaakt hebben van het evangelie. We weten wat het is. En we getuigen van datgene wat we gezien en gehoord hebben. En dan het laatste. Het is een zending gebonden en verbonden aan het woord. Paulus schrijft aan Timotheus, als gij deze dingen aan de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer. Niemand mag aan zijn ambt autoriteit ontlenen. Iedere dienaar ontleent autoriteit aan de boodschap. De autoriteit ligt in het woord. En waar de dienaar met het woord komt, is die een autoriteit. Komt hij met iets anders, dan gaat hij buiten zijn boekje. Je hoeft nooit iemand te luisteren die zegt, ja, maar ik ben dominee. Nee. Wat zegt het woord? Want als u echt dominee bent, dan komt u met het woord. En met het woord alleen. Het laatste, ook nooit het woord zomaar aannemen, maar wat Paulus zegt, edeler zijn, onderzoeken, altijd onderzoeken of hetgeen wat u gehoord hebt ook al zo is. Dat is uw plicht. Is dat wat er vanavond geklonken heeft, is dat waar? Staat dat in de Bijbel? Zo niet, moet je het wegwerpen. Je moet in het woord gegrond worden. Tot zover iets over de zending van die dienaren. Ik wil tot slot daarvan nog nog een paar dingen zeggen tot toepassing. Het eerste is, de heer Jezus zegt in zijn dagen, en dat is vandaag de dag nog steeds zo, het is heel belangrijk dat er dienaren zijn. Ze komen tot het heil van uw ziel en van uw kinderen, maar er zijn er weinig. Het zijn er zo weinig en de oogst is zo groot. En daarom zegt de heer Jezus zelf, bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstoot in zijn wijngaard. Want de velden zijn wit om te oogsten, maar er zijn zo weinig van die arbeiders. En laat dat altijd een plaats hebben in uw gebeden. Heere, stoot ze uit. Heere, ik heb 4 kinderen, 2 jongetjes, 2 meisjes. Mogen die 2 jongetjes voor uw dienst zijn? Waar moet je ze anders voor opvoeden? Dat ze in Gods koninkrijk mogen arbeiden. Dat moet ons verlangen zijn. Of niet? Heere, neem ze. Neem mijn kinderen niet voor de wereld, maar voor uw dienst. Laat ze daar maar in opbranden. En jawel, het is waar. Zoals tegen Maria gezegd is. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Het zwaard zal gaan door de ziel van de moeders. Wier kinderen in Gods dienst moeten arbeiden. Natuurlijk, maar dat is nog geen reden om het niet te vragen. Want het gaat zijn naam, zijn koninkrijk en zijn eer aan. En de zaligheid van u en van uw kinderen. Bid daarom in de eerste plaats om arbeiders in zijn wijngaard. Of God ze uit wil stoten. Het tweede, of de Heere ze geopende gelegenheden wil geven. Het is heel opmerkelijk dat Paulus in zijn brieven aan de gemeenten vraagt, bijvoorbeeld aan de Colossenzen, bid ook voor ons dat God ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus. Hij vraagt aan die gemeente, bid voor mij of de Heere dat woord voor mij opent, want anders kan ik niet preken. Het tweede, hij vraagt aan die gemeenten, aan de gemeente van Efeze, vraagt hij of ze willen bidden met alle smeking, ten alle tijd in de geest, met waken, met alle gedurigheid. Moet je nagaan, hè? Paulus zegt, jullie mogen wel een keer voor mij vasten, hoor, en een paar uurtjes minder voor mij slapen, om te bidden en te smeken gedurig, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid. Vast maar voor mij, zegt Paulus. Bid maar voor mij of de Heer niet alleen het woord opent, maar of hij me ook een vrijmoedige geest wil geven. Dat ik het durf. Dat ik mijn mond niet dicht doe. Dat ik niet ga zwijgen, want dat gaat uw kinderen aan en uw zaligheid. Bid of de Heer opening geeft. Smeek daarom. Hoe heerlijk zou het zijn als u de Heere vreest, hebt u toch één verlangen dat Gods koninkrijk mag komen. Dat het rijk van Satan mag worden verstoord en dat u zegt, het zou toch heerlijk zijn als ik iedere dag zou horen, deze en die is al daar in Sion geboren. Toch? Daar verlang je toch naar? Daarom zie je bij Mozes heel mooi. Mozes is door de Heer aangesteld om dat volk te leiden, om de mond van God te zijn tot het volk. En wat gebeurt er dan? Op enig moment zijn er mannen in het leger, onder het volk in de woestijn, en die gaan ook preken. Die gaan ook spreken. Over de Heere, vult u maar in. En dan komen er een paar mensen naar Mozes toe, heel gramstorig, en die zeggen, Mozes, ze zijn aan het preken geslagen. Moet u verbieden. Dat mag ze niet, dan kunnen ze niet zomaar gaan preken. Weet je wat Mozes dan zegt? Dat is zo teer. Hij zegt, ach, och, of al het volk profeten waren, zegt hij. Mag ik het eens vertalen? Even heel eenvoudig. Waar maak je nou druk om? Ben je bang dat er te veel zijn die goed van God spreken? Och, dat ze het allemaal deden. Dat alle mannen profeten waren. Dat ze allemaal het woord verkondigden. Hoe heerlijk zou dat zijn? En daarom, dat moet een zaak zijn van onze binnenkamer. Ik zal erover ophouden. Een tweede. Ze worden gezonden, maar ze worden gezonden met een boodschap. En we hebben het vanavond dan tot nu toe met name gehad over het zeer blijden van die boodschap. En het liefderijke van die boodschap. Maar als we dan de Dordtse leerregels opslaan. En bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 kijken, bij artikel 1. Over de inhoud van die prediking. Wat moeten zij dan prediken? Dan beginnen onze vaderen weer. Net als bij artikel 1. Bij Gods rechtvaardigheid. Dus waarmee gaan zij de wereld in? Met het volgende. God is niet alleen ten hoogste barmhartig. Dat zeker. Dat is waarom de liefde van Christus ons dringt. Maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen de oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar lichaam en ziel gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Gaat heen, predik het evangelie, alle creaturen, wat moet ik zeggen? Ik hoor nog zo'n man door God geroepen. Die moet gaan preken. Hij zegt, maar wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. Dus waar begin je mee als evangeliedienaar? Met dat we gras zijn. Dat we onder het rechtvaardig oordeel van God liggen. Dat onze zonden die wij tegen de majesteit van God hebben begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen moet worden gestraft. En dat wij niet aan die straf kunnen ontgaan, tenzij dat aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Dat is de boodschap. Waar die dienaren dan, als u ze dan van de Heere afgebeden hebt, op uw knieën, biddend en vastend, dan zendt de Heer er zo een uit en stoot er zo eentje uit in zijn dienst en dan komt hij tot u met deze boodschap. God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. U moet betalen. Of door uzelf, of door een ander. En iedere dienaar die tot u komt met een andere boodschap, waar dit niet in zit, ik zeg het vanavond hard, maar moet u niet meer kwaad nemen, is geen dienaar van God. Want die dienaren komen altijd met recht en genade. Met verzoening, maar wel in een weg van voldoening. Voldoening door u of door een ander. God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Laten we zo zeggen, als die dienaren nou uitgezonden zijn met een preek met drie punten, dan is dat punt 1. God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dan zou punt 2 kunnen zijn, hoofdstuk 2, artikel 2 van onze Dordtse vaderen. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zoude genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Dus waar die dienaar komt met die onmogelijkheid van zalig worden, u staat voor God in de schuld, u gaat verloren, God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden, betaal mij wat gij schuldig zijt. Vervloekt zijt ge, indien ge niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is 1. Maar dan 2. Maar alzowel u niet kunt genoeg doen, waar u verslagen bent onder punt 1, niet als voorwaarde hoor, maar dat is Gods weg, verslagen bent, dat God van u eist wat u niet doen kan, daar komt punt 2. En als de dienaar van het evangelie tot u komt met alleen punt 2 en niet, of alleen punt 1 en niet punt 2, is het ook geen dienaar van Christus, maar een dienaar van Mozes. Maar die dienaren spreken altijd met 2 woorden: totale verdorvenheid in u, maar een totale totale verlossing in Christus. God heeft zijn zoon gegeven. Tot een borg. O schuldige verloren zondaar, die voor God niet kan betalen. Er is een borg. Er is een middelaar die zichzelf heeft doodgeliefd. Om schuldige zondaren zalig te maken. En dat moet verkondigd worden, luister goed, met bevel van geloof en bekering. Die totale verdorvenheid moet worden gepredikt. Maar daarna moet het bevel ook klinken. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En waar dat niet klinkt, is het niet het evangelie van Christus. En allerlei varianten op het evangelie, wat het evangelie van Christus niet is. Maar dit is het ware. U bent dood in zonde en misdaden, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. In Christus is alles. En dan wordt u, dode verloren zondaar, opgewekt om in Christus te geloven. En u kunt het niet. En u wilt het niet. Maar God heeft gewild dat dwars door die roeping heen, met bevel van geloof en bekering, datgene geschapen wordt in uw hart, wat u niet hebt. Zo heeft de Heer Jezus altijd gearbeid. Hij zegt tegen een kreupele, sta op, wandel, bevel, loop. Kan toch niet, heren? Nee, maar dwars door het bevel heen, werkt hij het wonder. Dus niet bang zijn voor een prediking waar bevolen wordt om in Christus te geloven. Moet niet bang voor zijn. Dat is Gods middel, Gods weg, waardoor hij het doet. Het rechtvaardige oordeel en het genadige borgwerk. Het rechtvaardig oordeel, waardoor de Heer door de werking van de wet ons brengt aan het einde van de wet. Waar alle hoop mij gans ontvalt. Geen mogelijkheid meer is van zalig worden in mij. Maar waar God die borg in ons geloofsgezicht gaat brengen. En we mogen gaan zien dat God in Christus een verzoend God is. Een vriendelijk ontfermer daar. Waar ik God gezien heb in zijn gramschap. In zijn toorn, waar zijn aangezicht mij verschrikt, hoe kan ik u ontmoeten? Daar waar die borg tussen treedt en op mijn plaats gaat staan, verandert dat gramschapvolle gezicht in een vriendelijk aangezicht. Vol vrolijkheid en vol licht. Van de zaligheid toch, hè? Niet uit u. Gods gave. Ik heb nog niet de helft gezegd van wat ik eigenlijk wilde zeggen, maar dan moet ik de volgende keer maar doorgaan. In ieder geval dit nog. Die prediking van Gods rechtvaardigheid, daar staat tegenover de prediking van Gods gerechtigheid in Christus. En dat is wat de Heilige Geest komt doen in deze wereld. Om de mensen, de zondaren, te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij komt in uw leven getuigen dat u zondaar bent. Dat de gerechtigheid van God eist dat u betaalt. En dat het oordeel over uw leven is vervloekt. Maar dan nog iets. Hij gaat door genade nog iets leren. Van zonde, ja. Maar dan van gerechtigheid. Van een gerechtigheid van een ander. Ik moet vanavond nog eens lezen uit Romeinen 3. Daar wordt eerst helemaal geschilderd wie de mens is. En al zijn zonde en verschrikking. En dan opeens een omslag in het hoofdstuk. Gods gerechtigheid. in Christus. Daar gaat die geest ook van overtuigen dat er genade is in Christus en dan geen oordeel meer, maar vrijspraak. Dat is wat die geest doet. Dat is wat die dienaren doen. U het woord verkondigen. De schrik des Heren om u te bewegen tot het geloof. En door de liefde van Christus gedrongen, u biddende. Laat u met God verzoenen. Laten we eindigen. O Heere, wat heeft u toch bewogen om zoveel in het werk te stellen, om zondaren zalig te maken. O Heere, ja, daarin is de liefde van u geopenbaard, dat u uw enige zoon gezonden hebt. Maar ook daarin is de liefde van u geopenbaard, dat u zoveel dienaren hebt uitgezonden om uw evangelie te verkondigen. Van wet en evangelie. Van recht en van genade. O Heer, heb dank voor wat u gaf. Geef dat het vanavond de harten heeft mogen ingaan of nog mag ingaan. Niet alleen om ons hoofd te vullen, om onze gedachten te voeden, maar dat het woord kracht mag doen. Dat uw kinderen vanavond op de knieën mogen liggen. Om u, o Heere des oogsters, te bidden. Om arbeiders uit te stoten in uw wijngaard. En wilt u geven dat in ons land er velen mogen komen. Van alle zijden, jong en oud. Die mogen worden aangegord door uw Heilige Geest. Om het woord te verkondigen. Geef nog eens een grote opwekking, Heer, in ons land. U hebt het in vroeger dagen gedaan. Het is voor u maar een wenkje van uw alvermogen. Doe het, Heere. Herstel uw wijnstok, ook in ons land, als wel eer. Geef dat op onze kansels, in ons land, ook in al die dorpskerken die leegstaan, weer nieuwe dienaren mogen staan. Dat uw woord weer mag klinken, dat de kerkbanken weer gevuld mogen worden, ook in Groningen. Ook in Friesland, ook in Limburg, ja, in heel Nederland. Dat uw woord mag worden verkondigd. En het de kracht mag doen die het alle eeuwen lang heeft gedaan. Want het zal niet ledig tot u wederkeren, maar doen wat u behaagt. O Heer, heb dank voor uw hulp en voor uw kracht. Brengt u ons veilig thuis. Verzoen al het zondig, alles wat van ons was, Heer. En heilig het uwe. Mogen we elkaar volgende week, als u het geeft, weer in gezondheid ontmoeten. We vragen het van u om Jezus wil. Amen. Laten we eindigen door met elkaar te zingen. Psalm 118. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Laat ieder zeer en goedheid loven. Want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Psalm 118, vers 14.